En ik ben de vorige keer begonnen met de draad op te nemen in vers 1 van dit hoofdstuk. En eigenlijk ben ik ook nog even terug uitgeweken naar het einde van hoofdstuk 15. Omdat het nog eenmaal in hoofdstuk 16 weer werd aangehaald. Namelijk die kwestie van die wonderbare spijziging, zoals het heet. Want ik heb u willen laten zien dat zo'n uitspraak in vers 19 weliswaar problematisch kan zijn. Maar vooral is dat het gevolg van het uitknippen van het vers uit het hoofdstuk en uit het verband waarin het staat, waarna aan dit vers een aparte betekenis gegeven wordt. Een betekenis namelijk die helemaal niks te maken heeft met de samenhang waarin het vers vermeld wordt. Dat is het probleem, want waar het op neerkomt, straks dat zult u zien, waar het op neerkomt is dat het vers helemaal niet betekent wat altijd gezegd wordt wat het betekent. Nou komt het wel vaker voor. Maar om het te laten zien heb ik dus die lange aanloop genomen. Om namelijk te laten zien dat in dit schriftgedeelte steeds dingen verteld worden met één dubbele bodem. Dat wil zeggen, ze spreken over aardse zowel als hemelse dingen, al staat dat er niet elke keer bij. We hebben met moeite een stoel voor u vrijgehouden. Dus dan gaan we zitten. Dank u. Matteüs 16 dus, waar we in de eerste plaats lezen over de teken wat door de Joden gevraagd wordt en waarna de Heer zegt in vers 4, ik zal hen, het boos en overspelig geslacht, in Matteüs 16 vers 4, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken en hen zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet en hen verlatende ging hij weg. En wat we gezien hebben is dat het teken van Jona de profeet een dubbel teken is. Dat wil zeggen, het gaat over twee dingen tegelijk. Ik heb u laten zien dat het teken zelf een korte en een lange toepassing heeft. Eén van drie dagen. Maar als het dagen zijn op een gewone kalender, etmalen om zo te zeggen, dan noemen we dit een korte toepassing. Dan is het van toepassing op de Heer Jezus en slaan de drie dagen van Jona uiteindelijk over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waarna, als gevolg daarvan, de gemeente, en dat is een hemelse zaak, waarna de gemeente geroepen wordt of tot stand komt. Dat wil zeggen, na de drie dagen zou iets levend gemaakt worden. Ik heb het gelezen uit Hosea 6, naar ik mij nu herinner, onder andere. Na drie dagen op de gewone kalender, namelijk na de drie dagen van de dood en opstanding van Christus, zou de gemeente geroepen worden. De gemeente is een volk met een hemelse bestemming en erfenis. Maar zijn de drie dagen niet dagen op de gewone kalender, maar zijn het de beroemde dagen uit Petrus en dus ook uit de psalmen, namelijk de dagen van 1000 jaar, dan blijkt na twee dagen en op de derde dag blijken wij terecht te komen aan het einde van de 70ste week van Daniel, dat noemde ik de lange toepassing, en na die twee dagen en op die derde dag verschijnt de opgewekte Christus aan Israël, en dat leidt niet tot de roeping van de gemeente, want dat is dan al geschiedenis, maar het leidt tot de roeping en bekering van Israël. En dat is een aardse aangelegenheid. Zodat het teken van Jona twee toepassingen heeft, ook het boek Jona zelf al, ook los van wat er in Matteüs staat, zal ik maar zeggen. Het blijkt een dubbele toepassing te hebben. Eén is de toepassing ervan op de Heer Jezus, waarbij Jona een type is van de Heer Jezus Christus. De andere is dat Jona een type is van Israël zelf, dat inderdaad voor twee dagen van het toneel, want het is de wereld volgens meneer Katz geloof ik, van het toneel zou verdwijnen. En na twee dagen, op de derde dag, zou het weer ten tonele verschijnen, levend gemaakt worden. Zodat de korte toepassing is de hemelse en de lange toepassing is de aardse. En ik doe er verder maar even het zwijgen toe, want we hebben het vorige keer tamelijk uitgebreid aangehaald. Maar nou, dat verhaal kwam van Tsurdesum vanaf vers 5. Waarschuwing voor Tsurdesum. Met een tzadé aan het begin, ja. Tsurdesum, nou goed, laat maar zeggen. Het gaat over het Tsurdesum en dan blijkt dat de discipelen de Heer Jezus horen praten over wacht u voor het Tsurdesum, de Fariseeën en Sadduceeën. En dan zeggen zij, hij heeft alweer in de gaten dat we geen brood hebben meegenomen. Dat is erg onverstandig, want je weet, als het over de Bijbel gaat, dat gaat lang duren. Dus het wordt vanavond weer nachtwerk. Maar niettemin, ze hadden geen brood meegenomen. Maar dan legt de Heer uit dat het niet gaat over Tsurdesum in de letterlijke betekenis. Niet over het Tsurdesum des broods, want dat staat hier dan. Maar dat het gaat over, dat is vers 12, maar dat het gaat over de leer der Fariseeën en Sadduceeën. Maar de Heer legt daarbij uit in vers 9, verstaat gij nog niet en gedenkt gij niet aan de vijf broden der 5000 en hoeveel korven gij opnaamt, nog aan de zeven broden der 4000 en hoeveel manden gij opnaamt. Want de gedachte is dat we inmiddels twee wonderbare spijzigingen gehad hebben. Niet één, maar twee. Wel, de aanleiding van het verhaal was maar, wacht u voor het zuurdees en de fariseeën en sadduceeën. Als een uitleg bij komt, dan staat er dat er twee van die wonderbare spijzigingen geweest zijn. De één is die van de vijf broden, twee visjes, maar dat wordt hier niet meer genoemd. Vijf broden die uitgedeeld worden aan 5000 man en toen hield men 12 korven over. Hetgeen een beeld is van de roeping van de gemeente, want de vijf heeft altijd met de gemeente te maken. De vijfde bedeling, de bedeling der genade enzovoorts. Dus vijf broden aan 5000 man en toen hielden ze 12 korven over aan het eind van het verhaal. En dat slaat dan uiteraard op de bekering van Israël die daarna volgt. Want na de roeping van de gemeente krijg je alsnog de roeping van Israël. Maar het verhaal van de vijf broden aan de 5000 man met 12 korven aan het eind over. Spreekt dus in zijn geheel over de roeping van de gemeente voor de roeping van Israël. Maar de... Het verhaal van de zeven broden, die uitgedeeld worden aan 4000 mannen, waarna er 7 mannen overblijven, spreekt over de roeping van Israël. Dat is makkelijk, het zijn 4000, het beeld van Israël. In ieder geval, het natuurlijke Israël levert onder de wet en dat soort dingen meer. Dat is ook de vierde bedeling eigenlijk. En de 5000 is het beeld van de gemeente. Dus er zijn twee wonderbare spijzigingen, ze komen in wezen met elkaar overeen. Het wonder als zodanig is hetzelfde, maar de betekenis is... licht verschillend. Dat wil zeggen, het een slaat op de roeping van Israël, het ander op de gemeente. En uiteraard in de andere volgorde, eerste gemeente, daarna pas Israël. En waar het dus om gaat, is dat dat teken een hemelse toepassing heeft, toegepast op de gemeente, en een aardse toepassing op Israël. En dat komt overeen met het teken van Jona. Er worden dus twee tekenen nu genoemd. Die van Jona en het teken van de wonderbare spijziging. Maar het teken van Jona heeft een hemelse toepassing en een aardse. En die wonderbare spijziging, dat zijn er twee, heeft namelijk ook een hemelse toepassing en een aardse toepassing. En dat is de draad die je vast moet houden. Want dat is het verhaal wat hier verteld wordt. Waarna wij terechtkwamen in vers 13. Jezus was gekomen in de delen van Caesarea Philippi. En ik heb al gezegd, er staat Caesarea Philippi. Want Filippi erachter wil zeggen dat het Caesarea was wat gebouwd was door ene Filippus. Maar er was ook een ander Caesarea, want er zijn twee Caesarea's, zodat je het hele verhaal weer hebt. De ene Caesarea staat in verband met een geopenbaard koninkrijk. Denk maar Caesar, de tsaar, dan wel de keizer. Een geopenbaard koninkrijk. En een andere Caesarea staat in verband met een verborgen koninkrijk. Hier in het verhaal speelt het verder geen rol, maar in de rest van de Bijbel wel. En daar gaat het maar om. Dus ook die dubbele toepassing zit daarachter. Nou, en daarna komen we bij de vraag in vers 13. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Waarvan we gezien hebben dat het in eerste instantie een tamelijk belachelijke vraag is. Omdat het hetzelfde is als, hoe heette de vader van de zoon van Noach? En hoeveel poten heeft een achtpotige spin? En waar is een glazen oog van gemaakt? Dat is allemaal ongeveer hetzelfde. Ja, van glas, inderdaad. Anders kan je er niet doorkijken natuurlijk. Dat is bekend, hè. Zijn er zo'n domme vragen. Wie is de zoon des mensen? Ja, de zoon des mensen natuurlijk. Maar bij nader inzien is dat dus niet het antwoord op de vraag. Er wordt naar iets anders gevraagd. Natuurlijk, hij is de zoon des mensen. Maar wie is dat, de zoon des mensen? En dan komt het antwoord in vers 16. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dat lijkt in strijd met elkaar, maar dat is het niet. Maar het is wel een tegenstelling. Het is niet een tegenstrijdigheid, maar het is wel een tegenstelling. De tegenstelling is namelijk, de zoon des mensen is de zoon van Adam, want dat is de letterlijke betekenis van de term. De zoon van Adam. En de andere term betekent, want er staat er gewoon, de zoon van God. En dat er een tegenstelling is tussen Adam of de mens in het algemeen en God, het lijkt me wel duidelijk. Want de tegenstelling is niet tussen aardse en hemelse dingen. De zoon van Adam wil zeggen, de zoon des mensen. Maar Adam, en het woord mens dus, is rechtstreeks verbonden met het begrip Adama, namelijk de aardbodem. Zodat het duidelijk een aardse aangelegenheid is. En het andere is duidelijk een hemelse aangelegenheid. Maar die beide dingen gaan samen. Elke keer krijgen we dat hier te zien. Een dubbele aangelegenheid. Een aangelegenheid namelijk met een aardse kant. En die is volkomen juist, die aardse kant. Maar er is ook een hemelse kant aan deze dingen. En bij het noemen van de zoon des mensen die de zoon van God is, komen we natuurlijk aan een soort climax. Omdat het daarbij niet maar gaat om het een of andere teken. Maar het gaat rechtstreeks direct over onze heiland. Maar goed, daartussenin waren we eigenlijk terechtgekomen bij vers 14, en dat hebben we niet besproken. Want de vraag was, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Het uiteindelijke antwoord staat in vers 16, waar het gegeven wordt door Petrus, en daar wordt dan verder op ingegaan in het verhaal. Maar voor het zover is, staat er eerst nog in vers 14, zij zeiden, sommigen Johannes de Doper. Ze waren wetenschappelijk onderlegd en met een vraag gesteld en ogenblikkelijk vertellen ze wat een ander ervan vindt. Dat is nu wetenschap, moet je goed onthouden, dat is wetenschap. Als je wat geleerd hebt, dan heb je dat geleerd, wat een ander ervan vindt. En als je moet zeggen wat je er zelf van vindt, ja, dan breng je het niet ver. Want dan steek je je nek uit en dan gaat de kop eraf. Zo gaat dat. Dus zij zeiden, sommigen zeggen, Johannes de Doper. Ik denk trouwens ook dat de discipelen zelf bepaald niet erg zeker waren van wie hij was, wie de Heer was. Dat blijkt ook wel uit de discussies die ze meestal hebben. Maar het goede antwoord wordt hier gegeven door Petrus en daar word ik uitgebreid op ingegaan. Hem valt dan ook de twijfelachtige eer te beurt om de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen in bewaring te nemen. Want dat is ongeveer wat er dan staat in vers 19, maar daar hebben wij het nog over. Goed, dus een antwoord komt, sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen zeggen, u bent Elia, en anderen zeggen, u bent Jeremia of een van de profeten. Waarbij we onder die profeten natuurlijk ook nog zouden kunnen rekenen Mozes, want dat wordt bij gelegenheid ook genoemd. Want om een of andere reden verwachten de Joden kennelijk de terugkeer van een van deze profeten. Met de nadruk op Elia en Mozes eigenlijk, en Jeremia wordt hier ook genoemd, daar kom ik nog wel op. Maar het eerste wat ze zeggen is Johannes de Doper. Dat ligt ook voor de hand, omdat de aard van de prediking van Johannes de Doper natuurlijk overeenkomt met de aard van de prediking van de Heer Jezus. Zij kwamen ook in dezelfde tijd, ze waren zo ongeveer even oud, ze kwamen met dezelfde opdracht, hun geboorte gebeurde ongeveer op dezelfde wijze. Nou, niet helemaal, maar ongeveer op dezelfde wijze dan. En bovendien schijnen ze ook nog familie geweest te zijn. En als in het verleden bij de uitocht uit Egypte de kalender niet een half jaar verschoven was, zou ze nog op dezelfde dag geboren zijn ook. Nou ja, dat wordt in de toekomst wordt dat nog geregeld, maar zo was het. Goed. Wat er nog bij komt, dat ene Johannes overigens altijd een type is van de Heer Jezus zelf. Dus ook zo de namen komen met elkaar overeen. Bovendien kennen we hen beide als dopers. Nee, meervoud. 1 doper, 2 dopers. Niet een bijvoeglijk naamwoord, maar dat had ook gekund. Hè? Nou, sommigen zeggen Johannes de Doper. Dat was hij natuurlijk niet. En Elia was hij ook niet. En Jeremia ook niet. En Mozes ook niet. Maar het scheelt niet veel. Want achter die figuren... Nou, Jeremia, dat is wat moeilijker. Maar achter die figuren zit natuurlijk wel een verhaal. Waarbij ik erop moet wijzen dat de figuur van Johannes de Doper en die van Elias, die achter elkaar genoemd worden, dat die beide ook nog bij elkaar horen. Want hier zitten wat dubbelheden achter. Het is ook niet zo gemakkelijk, overigens, om het te vertellen. Maar niettemin, het zit erin. Het is net als het teken van Jona, namelijk. Want zij zeiden... dat Jezus misschien Johannes de Doper was. Wat natuurlijk moeilijk kon, want ze hadden nog een tijd lang samen opgetreden, maar dat waren de mensen kennelijk alweer gauw vergeten, want zo gaat het met de publieke opinie. Publieke opinie, die verandert heel gemakkelijk. Vooral als je de wind mee hebt. In elk geval, hij was niet Johannes de Doper, maar wie was Johannes de Doper dan? Draaien we de vraag om. En dat is een hele moeilijke, omdat de figuur van Johannes de Doper omstreden is. In de eerste plaats is het namelijk zo dat wij, en ik probeer maar gewoon ergens de draad op te pakken, dat wij in de laatste verse van het Oude Testament, een profetie vinden, waarin gesproken wordt over de komst van iemand. Namelijk in Malachi. Dat is ook moeilijk om het snel te vertellen, maar in Malachi betekent mijn engel. Malachi. Mijn engel. En dat heet weer zo, niet alleen omdat de profeet die het schreef zo heet, maar ook omdat het de inhoud is van de boodschap. De boodschap is namelijk die van, laten we maar zeggen, Malachi 3 vers 1, waar staat, zie ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Zie ik zend mijn engel Malachi, Malachi dus gewoon. Zie, ik zet Malachi die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Er zijn uiteraard commentatoren die zeggen dat hier ook inderdaad Malachi bedoeld is. Omdat het er nou eenmaal staat. Zie, ik zet Malachi. Maar men heeft het maar vertaald. Hè? Maar let nou eens wat er, op wat er staat boven dat hoofdstuk. Als u tenminste zo'n Bijbel hebt als ik. Die bij voor een aanzienlijk bedrag. Inderdaad. Verkopen de boekentafel is me goed ook. Deze is splinternieuw. Ik zal hem voor u proberen vanavond. Deze Bijbel. Wordt hij na de dienst bij opbod verkocht. Met handtekening. Nou, dan kan hij wel weer. En er staat boven profetie over de zending van Johannes de Doper. En de komst van Jezus. En ik herinner mij dat ik in een van mijn oudere Bijbels, die ik dus nou niet meer bij me heb, ooit eens een keer in die kop heb zitten strepen. Zo van, nee, dat gaat niet over Johannes de Doper, maar dat gaat over de komst van Christus. Dat blijkt namelijk een moeilijke zaak te zijn. En de lui die het opschrift erboven gezet hebben, zijn heel handig geweest. Die hebben in het midden gelaten welk gedeelte van de profetie spreekt over wie. Namelijk over Johannes de Doper of over de Heer Jezus. Dat die beide zullen komen, dat wisten ze natuurlijk toch wel, maar al was maar uit het volgende Bijbelboek. Maar wie is, blijft een beetje in het midden. Want zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heer die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Nou, als je nou weet waar het over gaat, dan lees je dus, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En dan zeggen wij, dat is Johannes de Doper, want daarvan staat dat hij de wegbereider is van de Heer Jezus. Nee, ergens het nieuwe, er staat ergens in het Nieuwe Testament. Daar hebben we het nog wel even over. Dus dat zal Johannes de Doper zijn. En als het dan staat, en snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heer die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, dan zal dat wel de Heer Jezus zijn. En dat zal ook wel. Maar als je dat niet wist, dan zou het vers net zo goed kunnen spreken over één en dezelfde. En dat is ook de bedoeling. Want dit is natuurlijk weer verschrikkelijk dubbelzinnig. Gaat hij? Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En waarom is dat niet de Heer Jezus dan? Heel goed. Dat zou ik ook niet weten. Dat kan namelijk heel goed. Want de gedachte is, en ik moet het maar gewoon direct vertellen, want dat is het makkelijkste. De gedachte is namelijk gewoon dat de Heer Jezus in zijn eerste komst, laat ik het nog anders zeggen. De gedachte is dat Jezus de wegbereider is van Christus. Dat moet ik natuurlijk uitleggen, zo kort als ik het nou zeg. Maar zo zit het wel. Dat betekent namelijk dat de Heer in zijn eerste komst, in zijn vernedering namelijk, de wegbereider is van zijn wederkomst. Wanneer hij komt namelijk als de verheerlijkte. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Dat betekent dan dat die uitspraak, zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, de uitspraak is over de Heer Jezus in zijn eerste komst. En als het daarna staat, en snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heer die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, dan is dat de beschrijving van de Heer in zijn wederkomst. No problem. Oftewel, het eerste gaat over het lijden dat op Christus komen zou. En het tweede deel gaat over de heerlijkheid daarna, volgende, uit 1 Petrus 1 vers 10 of zo, of 11. Dat kan heel goed. En waarom zou het niet zo zijn? Wel, het zou niet zo zijn, omdat er uitspraken in het Nieuwe Testament over dit vers gedaan worden. Maar ik moet, ja nou laat ik eerst maar even doorgaan. Laat ik maar even op dit vers doorgaan dan. Dan gaan we namelijk naar het Nieuwe Testament. Dan komen wij terecht in Matthäus 11. Niemand zo'n Bijbel, staat er gewoon bij. Matthäus 11. Jawel, inderdaad. Matthäus 11. Daar staat namelijk gewoon over Johannes de Doper in vers 10 van Matthäus 11. Want deze is het van de welke geschreven staat, zie ik zende mijn engel voor uw aangezicht die uw weg bereiden zal voor u heen. En dat gaat dan over Johannes de Doper, want dat staat ook in het volgende vers. Heb je dat? Makkelijk dan. Dan zeggen we, nou, dan weten we eindelijk waar het over gaat. Die uitspraak hier op Malachi 1, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Want in Matthäus 11, vers 10 staat dat het Johannes de Doper is. Waarna wij terechtkomen bij het merkwaardige verschijnsel, wat ik misschien hier ook wel eens genoemd heb. Het verschijnsel namelijk dat elke keer, als in het Nieuwe Testament staat, dit is de vervulling van die profetie, dan is dat de helft van de waarheid, want de andere helft, die blijft verborgen. Altijd zo. Het is nooit het hele verhaal. Ik zal wel een bekende voorbeeld geven dan. Het bekende voorbeeld is dat de Heer in Matthäus 13, dat is twee hoofdstukken verder dan, in gelijkenissen spreekt en dan zegt waarom hij dat doet. Hij zegt namelijk in vers 14, in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Daarom doet hij het dus. Spreekt tot hen door gelijkenissen, want in hen wordt zodoende de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, want ze horen gelijkenissen, daar begrijpen ze niks van, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, en ze zagen de Heer in een bootje op het water, maar ze bemerkten niet wat het betekende. Enzovoorts. Maar het is met de helft van de waarheid, dat kan niet missen, want in Handelingen 28 legt de apostel Paulus aan de Joden in Rome het koninkrijk Gods uit. Die lui die begrijpen het dan niet. En dan zegt Paulus, aan u wordt vervuld wat Jesaja gezegd heeft. En dan is de vraag, wie heeft er gelijk? Jezus spreekt in gelijkenissen, men begrijpt hem niet. En de Heer zegt, dit is dan ook de vervulling van wat Jesaja gesproken heeft. Paulus spreekt helemaal niet in gelijkenissen, maar doet alle moeite om in klare taal hen uit te leggen hoe het zit. Dezelfde dingen, overigens, het gaat over dezelfde dingen. En ze begrijpen het niet en hij zegt ook, aan u wordt het vervuld. Wie heeft er nou gelijk? Het antwoord is allebei, maar het is een schoolvoorbeeld van hoe profetieën in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk vervuld verklaard worden, terwijl ze dan toch nog een veel belangrijker betekenis hebben, want onder ons gezegd, want ik weet nooit een mooie uitdrukking, onder ons gezegd, het spreken in gelijkenis aan Israël was natuurlijk een truc. Ja, ja, hoe noem je zoiets dan? Hè? Dat was, ja. Leuk, dan staat er dus in Jesaja dat ooit iemand tot hem door gelijkenissen spreken, dat zouden ze niet begrijpen. Nee, maar waar is dat dan voor nodig, als ze dan toch niet begrijpen? En als het dan gebeurt, dan wordt er nog triomfantelijk gezegd, dit is de vervulling van die profetie van Jesaja. Zo van, dan kun je zien dat profetieën toch wel eens vervuld worden. Nou ja, en, wat maakt dat uit? Hoe vindt u die andere dan? Die van, de krijgsknechten verdelen de klederen van de Heer Jezus. En wij hebben daar het lot over. En er staat erbij, dit is opdat vervuld zou worden. Hetgeen geschreven staat, Psalm 22 of zo. Van, over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Nou en, wat maakt ons het uit waar die kleding gebleven is? Leek hem een paar dingen in gedachten, laat ik eens voorbij komen. Maar, wat maakt het ons uit waar die kleding gebleven is? En waarom moeten ze nodig over geprofiteerd worden en daarna ook nog verteld worden dat het inmiddels vervuld is? Ja, omdat het veel meer betekent dan dat. Want als de staat ze hebben mijn kleding verdeeld, betekende dat niet alleen zijn kleding, maar ook zijn hoedanigheden. Want daar staat de kleding voor. Zijn attributen. Maar dat weet niemand wat het is. Maar zijn hoedanigheden verdeeld zijn geworden en terecht zijn gekomen bij de heidenen. Door het lot. Lot overgeworpen. Door het lot komt het bij de heidenen terecht. Toen heb ik dat even gevraagd aan Ahasveros. Hè? Nou, en Esther dan, vooruit. Hoe het zit met het lot. Purimfeest, het feest van het lot. En het lot bepaalt dat Israël zou uitgeroeid worden en dan toch weer leven zou ontvangen. Dat is het boek Esther. Ze hebben over mijn kleding het lot geworpen. Dat wil zeggen dat de hoedanigheden van Christus weliswaar bij Israël vandaan gingen. Van Israël werden afgenomen, Israël stierf als het ware. Maar die hoedanigheden van de Messias kwamen terecht bij de krijgsknechten en dus bij de heidenen. Dat is het lot. Want Lot wilde dat het eerst bij Israël was en daarna bij de heidenen. Dat is de diepere betekenis. Maar u begrijpt, want daar hebben we het in de vorige series over gehad, naar aanleiding van Efeze. U begrijpt dat dit de verborgen betekenis is, maar niettemin de belangrijkste, al is het dan verborgen, maar de verborgen betekenis is van zo'n profetie. Het ging niet over die klederen. Maar als er een duidelijke profetie gestaan had over dat de hoedanigheden van Christus bij de heidenen terecht zouden komen, die daardoor één gemaakt zouden worden, vanwege dat ene geheel naadloos geweven kleed van de Heer Jezus als beeld van de gemeente. Want als dat er gestaan zou hebben, dan zou men in de tijd gezegd hebben, dit kan de Messias voor Israël nog niet zijn, want eerst moet er nog een gevolg geroepen worden uit de heiden. En dan, dus zover is het nog lang niet. Dus wordt de profetie vervuld. En toegepast op letterlijk de kleding van de Heer Jezus. Maar het neemt niet weg dat de uiteindelijke vervulling van die profetie in onze dagen plaatsvindt. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar dat doen we van de zomer in de derde week van juli. In Wezep 1990 bij zijn. Anders raken mensen de draad kwijt. Ons bezighouden namelijk met dit soort profetieën. Die, waarvan gezegd wordt dat ze vervuld worden. Terwijl je met groot gemak kunt zien dat het toch niet de uiteindelijke vervulling was. Maar slechts een oppervlakkige. En daarom niet de echte. Het was er wel een, maar niet de echte. Zoals daar zijn het openen van de ogen van de blinden. Hoezo, die mensen zijn toch gestorven? Of ze nog blind waren of niet, ja, dat maakt uiteindelijk voor de eeuwigheid niks uit. Hoezo en waarom werden maar enkele blinden genezen en niet alle? Wel, omdat het tekenen zijn van iets veel belangrijkers. En het openen van gevangenissen. Ja, er ging wel eens een gevangenis open. Meer niet dan wel, maar er gingen wel eens in open. Maar te zeggen, dit is nou wat geprofiteerd is, ja, dan kun je op wachten. Dat gebeurt wel een keer natuurlijk. Maar daar gaat het dan niet om. Er zit veel meer achter. En zo is het met deze dingen ook. Nou, dan ga ik terug naar Matthäus 11. Wie zijn er gekomen om te zien? Ja, Johannes de Doper, want deze is het, Matthäus 11 vers 10. Deze is het van wie geschreven staat, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Maar we zijn gealarmeerd, want er staat dat hier een profetie vervuld wordt. Dus weten wij dat het weliswaar een toepassing van de profetie is, maar niet de definitieve voltooide vervulling van de profetie. Er moet nog meer achter zitten, het is ook zo. Want de profetie over Johannes de Doper in Malachi 3 vers 1 is in wezen, en dat is veel belangrijker, een profetie over de komst van de Heer Jezus. In zijn eerste komst wel te verstaan. Kijk, zeg gemakkelijk, als iemand goed, redelijk goed dan, zonder het Nieuwe Testament, het Oude bestudeerd zou hebben, zou je zeggen, nou, ik lees in mijn Bijbel over de komst van de Messias, maar er gaat ook nog wat aan vooraf. Dat valt in twee uit, er moeten er twee komen. Want het is toch wel gek, het is één soort schriftplaats spreekt altijd over het lijden van de een of andere Messias. En de ander spreekt altijd over de verheerlijking van de een of andere Messias. De Joden hebben dat ook gemerkt, vooral in de orthodoxe kring. En als je daar dus vraagt wie is de Messias, zeggen ze welke bedoel je? En dan zeggen wij weer, hoezo welke? En dan zeggen zij weer, nou de zoon van David of de zoon van Jozef, wie bedoel je? Die hebben een redenering, die hebben ze niet allemaal, maar die is er in ieder geval, een redenering dat er twee Messiassen zouden komen, één als zoon van Jozef en één als zoon van David. Eén als zoon van David vanwege de koningschap in verband met Israël en de troon van David, vanzelfsprekend, de gewisse weldaden van David, het verbond met David en dat soort dingen, dat kan niet missen. Maar ook één als zoon van Jozef, omdat het er één moet zijn met eerstgeboorterecht en die moet onderkoning van de wereld zijn of iets dergelijks. Dus dan moet het een zoon van Jozef zijn en de uitspraken aan Jozef en de zegeningen aan Jozef en zijn zonen, dat zijn toch duidelijk messiaanse zegeningen, dus verwachten zij twee messiassen. Maar de vraag is maar wie? En het leuke is dat ze nog gelijk hebben ook, want wij kennen de Messias, die inderdaad niet alleen de zoon van God is, waar we het net al over gehad hebben, maar die we kennen als de zoon van David, uiteraard, maar die we ook kennen als de zoon van Jozef, al bedoelen wij dan een andere Jozef. Nee, die had Lucas 3 dan, hè? Ja, Lucas 2 kan ook, of 1 zelfs, hè? Van Nazareth zal ik zeggen, maar hij heet wel Jozef. Dus zo vreemd is het ook nog niet. Maar de gedachte is dan dat die van Jozef de vernedering doorgaat, want Jozef ging ook de vernedering door, en die van David, dat is degene die op de troon komt. Nou, dat is het probleem van de schriftverklarers van het Oude Testament. Dus ze zouden er twee kunnen verwachten. Als nu de Heer Jezus verschijnt, als de Messias de zoon van David, waar is dan die ene die zou lijden en vernederd worden? Let op, Jezus van Nazareth is de Messias, maar waar is die andere dan? Waar is degene die vernederd zou worden? Makkelijk zat. Dat is Johannes de Doper, die werd vernederd, die werd in de kerker geworpen. Beeld van de dood, en daarna werd hij ook daadwerkelijk gedood. Dat is het. Johannes de Doper is gewoon een type, dus, Want zo lossen wij dat op, hè? Nee, zo formuleren wij dat, bedoel ik. Johannes de Doper is dus een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Van wie ook uitdrukkelijk gezegd wordt, in vers 11 van Matthäus 11. Nee, ik lees maar toch maar vers 9 bij nader inzien. Wat zijt gij uitgegaan om te zien? Een profeet? Jazeker, ook veel meer dan een profeet. Hoezo meer dan een profeet? Hoezo is Johannes meer dan een profeet? Zelfs veel meer dan een profeet. Nou, makkelijk hoor. Omdat hij eigenlijk de Heer Jezus is. Dat weet hij zelf ook. Denk ik. En anders wordt het nog moeilijker. Want hij zei, na mij komt één. Die is meer dan ik. Die moet ook groeien en ik moet minder worden. En ik ben niet waard zijn schoenriemen te ontbinden. Waarbij de vraag vervolgens is, hoezo zou Johannes de schoenveters van de Heer Jezus losmaken? Dat hij ze vastmaakt, nou ja, maar losmaken, zoals dat, hè. En het antwoord is, omdat hij ze nodig had. Nee, Johannes, hij zou de schoenen van de Heer Jezus nodig hebben, want hij stond in zijn schoenen. Nou, dat is toch mooi Nederlands, hè? Hij stond in de schoenen van de Heer Jezus. In zijn levenswandel speelde hij de rol van de Heer Jezus in zijn eerste komst, terwijl de Heer Jezus zelf de rol speelde van zichzelf in zijn wederkomst, als je dat begrijpt tenminste. Dat wil zeggen, Johannes is een type van Jezus, en Jezus is een type van Christus. Heb je dat? Ik zou het natuurlijk op moeten schrijven. Maar het is ook wel goed om het niet te doen. Van een bandje kun je dat dan makkelijker overnemen. Anders sta ik hier op een bord te wijzen. En dan komen mensen later vragen, wat heb je toen toch op bord geschreven? Dan weet ik het ook niet meer. Dus dat helpt me niks. Dus dan maar zo, hè. Maar Johannes is een type van Jezus. En Jezus is een type van Christus. Johannes is een beeld van de eerste komst van de Messias dus. En Jezus is een type van zijn eigen wederkomst. Vandaar het verhaal van dat ze bij de Heer Jezus komen, bij Johannes komen en zeggen, die Jezus, waar je op gewezen hebt, die doopt ook. En dan zegt Johannes, nou wees maar niet jaloers, dat is ook de bedoeling. Want hij moet wassen, ik moet minder worden. En hij zegt dan, dat is Johannes 3, hij zegt niet ik, ja Johannes 3, ja. Zeker, Johannes, bekende hoofdstuk, Johannes 3. Na een gesprek met Nicodemus, jawel. Over wedergeboorte, dat is ook al aardig. Daarna zegt Johannes, ik ben de bruidegom niet. Hij is de bruidegom en ik ben de vriend van de bruidegom en ik verblijd me als ik de stem van de bruidegom hoor. En hij zegt, ik ben maar van beneden, maar hij is van boven. Hij moet waar zijn, ik moet minder worden, enzovoorts. Maar die uitspraken worden weliswaar gedaan over Jezus en Johannes. Maar het zijn eigenlijk uitspraken over Christus en Jezus. En dat is ook wedergeboorte, dus het is zo gek nog niet dat je dat in Johannes 3 vindt. Want dus het verschil tussen Johannes en... Nou wordt die moeilijk hoor. Het verschil... Nou wordt echt moeilijk. Het verschil tussen Johannes en Jezus zit hem in die wedergeboorte uit het begin van dat hoofdstuk, Johannes 3. Want Johannes zou sterven als het ware en Jezus zou opstaan. Daar zit dood en opstanding tussen. Ofwel, Jezus zou sterven en Christus zou opstaan. Met dood en opstanding tussen. En ik zei net, maar dat is even een zijsprong. Ik zei net, het verschil tussen Johannes en Jezus is er een van een half jaar. Want ze hebben we de uitocht uit Egypte het jaar, de jaartelling, althans de telling van de maanden moeten verschuiven. En sindsdien vallen Nisan en, hoe heet die andere maand, Tisri, de eerste en de zevende maand, dus niet gelijk, hè. Dat is wel eigenaardig, wat de eerste zevende maand was, was de eerste maand geworden, alles was verschoven, enzovoorts. Maar aangezien de Heer Jezus, voor zover ik weet, geboren werd op 15 Tisri, en aangezien Johannes de Doper een half jaar ouder was dan de Heer Jezus, werd hij dus geboren op 15 Nisan. Dus precies een half jaar tussen. Aangezien dat blijkt dus inderdaad dat de verschuiving van die kalender in de tijd, bij de uitzet van Egypte, die tot resultaat heeft, dit halve jaar verschil ook tussen de leeftijden van Johannes de Doper en de Heer Jezus, blijkt die verschuiving van die tijd dus eigenlijk ook een beeld is van wedergeboorte. Dan komt een andere tijdrekening. Dingen worden ten opzichte van elkaar precies de factor 2 verschoven. Daar gaat het om. Nou goed, het is te moeilijk om verder op in te gaan. Maar het is een hoogst merkwaardige zaak, dat halve jaar verschil, omdat het overeenkomt met de verschuiving van de kalender. Waarbij ik nog bovendien nog moet zeggen dat hetzelfde halve jaar verschil natuurlijk ook gevonden wordt in de sterfdata van Mozes en Aaron. Dan vind je dat ook. De een de koning, de ander de priester. Maar als het halve jaar verschil er niet geweest was, dan zouden ze op dezelfde datum dus overleden zijn. Daar komt het op neer. Ja. Het is een rekensommetje, maar het zijn dingen van elkaar gescheiden die eigenlijk één zijn. En dat is met Jezus en Johannes de Doper ook. Er komt er nog bij dat Johannes de Doper inderdaad uit Levi is en dus eigenlijk de priester, net als Aaron. En dat Jezus is uit David en dus uit Juda en dus eigenlijk de koning, net als Mozes. Die niet uit David was, maar die wel de functie van koning vervulde. Zodat je nu ziet dat Mozes en Aaron is Melchizedek, dat sommetje heb ik al vaker voorgehouden. Mozes plus Aaron is Melchizedek, oftewel koningschap en priesterschap is samen de koning en hoge priester na de ordening van Melchizedek. Maar hetzelfde sommetje gaat op voor Johannes de Doper en Jezus. En dus ook voor Jezus en Christus eigenlijk. Want Jezus kennen wij zittend aan de rechterhand God met eer en heerlijkheid gekroond. Als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar in de toekomst zal hij in heerlijkheid verschijnen als de koning. En dan komen die dingen ook samen. Ja, het is enig rekenwerk. Maar ik heb ook eens geprobeerd een lijstje van dit soort zaken te maken. Dat is mij niet gelukt. Het werd veel te groot. Dus je moet het maar gewoon zo'n beetje leren. Het principe, dan herken je het later vanzelf. Nou goed, wie is Johannes de Doper? Veel meer dan een profeet. Ja, natuurlijk. Hij is eigenlijk de Heer Jezus. Hij staat in zijn schoenen. Zijn schoenriem ontbonden. Enzovoorts. Nou, en dan staat er. Trouwens, die hele verbindenis tussen Johannes en Jezus vind je natuurlijk ook in. Waar was het? In Lucas zal het wel zijn. Dacht ik. Vind je dat terug over de zwangerschap van Elisabeth, de moeder van Johannes. En de zwangerschap van Maria. Die elkaar bezochten. En het kinderke wat opsprong in haar buik. Want ja, dat is eigenlijk allemaal. Die twee horen bij elkaar, dat is één geheel. Bij de doop is het nog sterker. Johannes zegt, ik moet daar voor u gedoopt worden. Had hij groot gelijk in. Maar de Heer zegt tegen Johannes, nee, jij moet het doen. Maar Johannes stond in de positie van Jezus. Daar hing het om. En daarom moest hij het doen. Die dingen zitten er steeds achter. Hè? En dan zeg ik doop je wel met water, maar eigenlijk moet het met geest en vuur. Nou ja, het een is een beeld van het ander. Ze gedragen zich helemaal gelijk. En je ziet zelfs dat ze dezelfde discipelen hebben. En die ook overgaan van de een naar de ander. En zo hoort het ook. Van Johannes naar Jezus. Oftewel, van Jezus naar Christus. Nou, terug probeer ik te gaan naar Matteüs 11. Daar staat veel meer dan een profeet. Hij is namelijk degene van wie geschreven staat, zie ik zend mijn engel. Maar engel betekent gewoonlijk ook gewoon boodschapper. Ik zend mijn boodschapper, het kan iedereen zijn. Ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg bereiden zal voor u heen. Dat is dus Malachi 3 vers 1. Dus dat slaat op Johannes de Doper, gewoon omdat het hier staat. Maar als het hier niet stond, zou ik gedacht hebben, en dat heb ik dus ook ooit gedacht, dat die uitspraak in Malachi 3 vers 1 gewoon over de Heer Jezus gaat. De engel, als wegbereider, kan net zo goed Jezus zijn die de weg bereidt voor de Christus. Nou goed, laat maar even, dan gaan we verder. Vers 11, voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, hoezo van vrouwen geboren zijn. Hoezo, wat is er mis mee, wat is er fout mee, of wat is er goed aan, waarom moet dat genoemd worden? Zijn er ook anderen, of hoe is dat eigenlijk? Huh? Heel nieuwsgierig, hè? Of het ook anders kan, hè? Misschien hebben ze dat tegenwoordig ook uitgevonden. Never can tell. Dat is het natuurlijk ook, hè? Hoe zou het vrouw geboren? Wel, Johannes is een type van de Heer Jezus. En die is uit de vrouw geboren. En uitdrukkelijk niet uit de man. Namelijk niet niet uit de wil des mans, nog uit den bloede, maar uit God. En dat is Johannes natuurlijk, Johannes 1. Maar daar gaat het juist om. De geboorte van Johannes is niet zo bar bijzonder. Ja, het is een beetje bijzonder, omdat het onvruchtbare ouders was. In de Bijbel is dat langzamerhand geen regel, een uitzondering. Hè? Dan gebeurt dat in ieder geval sinds de vaderen. En al voordat ze ons liepen, bedoel ik dan maar, sinds de vaderen. Maar dat is dus niet zo bijzonder. Maar de bijzonderheid zit hem in de geboorte van de Heer Jezus, die inderdaad slechts uit de vrouw geboren werd en niet uit de man. Maar Johannes is het type van de Heer Jezus. En vandaar zo'n eigenaardige uitdrukking. Nou, onder degene die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Dus hij is echt de grootste. Doch die de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, is meerder dan hij. Waarbij ik altijd meteen maar de conclusie trek dat Johannes dus niet het Koninkrijk is ingegaan. Nee, Johannes hoorde niet bij het Koninkrijk. Nee. Hij kondigde de komst van het Koninkrijk aan, hij ging er niet in. Dat is eenvoudig genoeg, want om erin te gaan moet je wedergeboren worden. Dat was Johannes niet. Johannes stierf namelijk, en dat ook heel uitdrukkelijk, juist omdat hij een beeld is van de Heer Jezus, die zou sterven. Waarna hij, de Heer Jezus dan, door zijn opstanding de Messias zou zijn, de Christus zou zijn, en zo het Koninkrijk tot stand zou brengen, en als wedergeborene ook inderdaad het Koninkrijk zou binnengaan. Dat staat er niet over Johannes, maar dat staat er wel over de Heer Jezus. Want het Koninkrijk begint pas bij de opstanding van Christus. En voor Johannes wordt uitdrukkelijk vermeld, hij is groot, hij is zelfs erg groot, maar hij is niet het Koninkrijk binnengegaan. Want tenminste in het Koninkrijk is meerder dan Johannes, zodat je alleen nog kunt besluiten dat Johannes dus niet het Koninkrijk is binnengegaan. Tot op heden. Dat komt nog. Want dat zal wel wachten tot de jongste dag. Hoewel het theoretische kans is, maar die lijkt me te theoretisch. Theoretische kans is dat hij opgestaan bij die lui die in de tijd opstonden toen de Heer Jezus stierf. Maar dat is een theoretische aangelegenheid, want ik denk juist dat het niet in overeenstemming zou zijn met de positie van Johannes de Doper. Maar dat even terzijde. Dat is dus speculatie en daar houden we ons verder niet mee bezig. Maar er staat dan, vers 12, van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan. Namelijk de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Het wordt namelijk verbasterd. En er wordt tegengestreden, namelijk vooral tegen de verkondiging ervan, zoals het ook staat in Lucas 16. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. De climax ligt bij Johannes. En dan staat er, en zo gij het wilt aannemen, hij is de Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Daar is ik expres bij. Want het staat er ook expres bij, per slotverrekening. Wie is Johannes de Doper? Wel, in vers 10 stond, hij is degene van welke geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor u aangezicht die u wegbereiden zal. Dat is Malachi 3 vers 1. En in vers 14 staat, en zo gij het wilt aannemen, hij is Elias die komen zou. Nou, dat is een schitterende uitspraak. Leuke puzzel. Schitterende uitspraak, want hoezo hangt de identiteit van iemand af van of anderen in hem geloven, ja of nee? Is hij nou wel of niet Elia die komen zou? Dus dat zo gij het wilt aannemen, hij is het. En als ze het niet willen aannemen, dan is hij het dus niet. Dat is een goeie. En bovendien, hoezo zou Elia komen? Wel, dat is niet Malachi 3 vers 1, maar Malachi 4 vers wat is het? 5 geloof ik. Zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Dus Malachi 4 vers 5. Daar staat in vers 4, gedenk de wet van Mozes. Dat heeft er namelijk ook iets mee te maken. Mozes, zijn naam wordt even genoemd, kan niet missen. Als je praat over de komst van Elia, zou je ook moeten praten over de komst van Mozes. Maar goed, dat wordt niet gezegd, maar zijn naam wordt wel even genoemd, waarover later meer. Maar er staat, gedenk de wet van Mozes, en dan vers 5. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Daar heb je Mozes en Elia. Ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Goed. In de dagen van de Heer Jezus wordt gepredikt dat de dag des Heren zou komen. Want de dag des Heren is... waar ik allemaal in verzeild raak. De dag des Heren is de... is het koninkrijk gewoon van de Heer. Gewoon zijn koninkrijk. De dag des mensen is het koninkrijk van de mens. De dag des Heren is het koninkrijk van de Heer. Moeilijker is dat niet. En aangezien het koninkrijk de zevende bedeling is, is de dag des Heren dus inderdaad de zevende dag en dus de Sabbat. En aangezien de Sabbat niet de zondag is, is de dag des Heren dus ook niet de zondag. Jammer, maar helaas. De dag des Heren is dus het koninkrijk. En in de dagen van Johannes werd het koninkrijk gepredikt. Door de Heer Jezus ook het koninkrijk werd gepredikt. Maar hier staat, ik zend u lieden, de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Voor het geval u nou zou zeggen, maar hoezo is als het koninkrijk, als de dag des Heren het koninkrijk is, hoezo is het dan vreselijk? Daar moet ik bij zeggen dat dat vreselijke niet zozeer slaat op de dag des Heren als wel op de komst van de dag des Heren. Zoals het alle schriftplaatsen blijkt waar de dag des Heren genoemd wordt. Het gaat namelijk altijd over de komst van de dag des Heren. En dan wordt gesproken over duisternis, dikke wolken, oordelen, vreselijke dingen en noem maar op. De komst van de dag des Heren. Dus niet de dag des Heren zelf, maar wel het begin, het aanbreken daarvan. Nou, ik zend u lieden de profeet Elia eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Toen kwam de Johannes de Doper, die zei de dag des Heren is nabij gekomen. Nee, hij zei het koninkrijk is nabij gekomen, maar die dag des Heren, dat is de dag des Heren. En als dat nabij gekomen is, komt dus ook het oordeel. En dat zei hij ook, want hij zei de bijl ligt aan de wortel van de boom. Ze hebben de bijl al klaargelegd. Klopt dus precies. En er zou er een handige jongen geweest moeten zijn die zegt, Johannes, als het Engelsman was het geweest, had hij gezegd John, hè, want Engeland heet John, gewoon Jan dus. Jan, dat klopt niet, want er staat in de Bijbel dat voordat de dag des Heren... Ja, in het Engels zeg je gewoon John, daar kun je deze dingen ook niet vertellen zo, hè? Dat is gewoon. Nou, eerlijk gezegd, in Engeland doen ze het nog gekker. Hebben ze Saint Paul, Saint Pieter, de heilige Pieter, hè? Saint Pieter, die hebben wij in Nederland ook, maar daar gaat het nou niet over. Saint Paul, Saint Pieter, weet ze meer, Saint John en Jesus. Echt waar, let maar eens op. Dan heet hij gewoon Jezus. Het is bespottelijk, maar het is zo. Maar dat even te zeggen. Nou goed. Wat we dan vinden, is dat iemand tegen Johannes gezegd zou hebben. Johannes, dat kan niet. De dag des Heren komt niet, de koning niet. Want Elia moet eerst nog komen. Staat hij toch? Zo is toch zo? Elia moet eerst nog komen. Was nog niet geweest, dus de dag des Heren kwam ook niet. En toen zei de Heer... Zo gij het wilt aannemen, wat aannemen? Dat is een goede vraag, hè? Precies, ja. Zo gij het, ik ben weer even in Matthäus 11, vers 14. Hè. Zo gij het, wat? Het koninkrijk, de prediking van het koninkrijk. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, wat? Ja, wat er geprofeteerd is natuurlijk. Als ze zouden aannemen wat er geprofeteerd was, dan zou... de profetie over de komst van Elia vervuld zijn in de komst van Johannes de Doper. Want, maar dat staat ergens anders, niet hier toch, hè? Want hij kwam in de geest en de kracht van Elia, staat er. Hier niet, maar waar dan wel, weet ik wel, het hoofd ook niet, maar dat staat ergens anders. Ja. Hij was dus eigenlijk Elia. Hij was het niet, letterlijk... Maar er wordt gewoon gezegd, hij is wel degene op wie de profetie over, ik zend u lieden de profeet Elia, uit Malachi 4, vers 5, waar die profetie over spreekt. Hij is die Elia. Hij is de Elia die komen zou. Maar dat verhaal gaat alleen op in geval dat Israël in de tijd de prediking van het koninkrijk had aanvaard. Dat is de theorie, maar niettemin een volstrekt bijbelse, want er staat hier. Zo gij het aan wilt nemen, dan is hij Elia. Met andere woorden, als men in de dagen van de Heer Jezus de prediking van het koninkrijk had geloofd en had aanvaard, dan zou blijken dat de profetie over de komst van Elia inmiddels vervuld was in de komst van Johannes de Doper. Johannes is die Elia. Niks aan de hand. Maar... ze hebben het niet aangenomen, ze hebben de prediking niet aangenomen, ze hebben de koning en het koninkrijk verworpen. Dat wil zeggen, dat in de toekomst alsnog een keer diezelfde prediking zal plaatsvinden, de prediking van het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk, gaat gepredikt worden aan alle volken. Ga dan heen, onderwijst alle volken, maak hen tot mijn discipelen. Dat gaat dan dus weer gebeuren. Precies, net zo letterlijk. En dan is niet Elia, dan is niet Johannes de Doper de Elia die komen zou. Want dan zal blijken dat echt Elia zal komen. En dat weten wij heel zeker, omdat diezelfde Heer die zegt, als gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Diezelfde Heer zegt een paar hoofdstukken verder, ook in Matthäus, namelijk in... Nee, dan zeg ik het niet goed, niet in Matthäus. Laat ik het anders zeggen. In het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in profetieën uit de dagen van de Heer Jezus, want daar komt het van het leer, in Openbaring namelijk, wordt gesproken over letterlijk de komst van Elia. Al moet ik er meteen bij zeggen dat ook daar zijn naam niet bij staat. Waar is dat, hè? Maar daarom is hij het wel, maar hij wordt beschreven. Hij is namelijk degene die macht heeft om de hemel te sluiten en het regent niet. 3,5 jaar, daar was het dan op slaan. Op de grote verdrukking uiteraard. 3,5 jaar. Hij is degene die dat doen zou, staat in Jacobus. Die Elia is, degene die de hemel die bidt en het regent niet 3,5 jaar. God is in een van de evangelieën dat ook staat. Dat de, God is de Heer het zegt. Elia is die man die bidt en de hemel sluit zich en er komt geen regen 3,5 jaar. Maar in Openbaring staat dat er iemand zou komen, dat twee mensen zouden komen die macht hadden de hemel te sluiten, zodat het niet zou regenen op de aarde. Dat is dus Elia, want dat is de enige van wie we dat uitdrukkelijk weten. En de ander, en er wordt gezegd, ze hebben macht om de water in bloed te verkeren. Er is maar één die we kennen die dat kon. En dat was Mozes, zodat ze allebei bij elkaar hebben. En die Mozes en Elia worden achtereenvolgens genoemd in Malachi 4, vers 4 en 5. Bijna de twee laatste versen van het Oude Testament. Eerst Mozes, gedenk de wet van Mozes. Het staat niet dat hij komen zou. Er staat gedenk de wet van Mozes, zijn naam wordt wel genoemd. En zie, ik zend u de profeet Elia. Dat is in elk geval zeker, maar de profetie over de komst van Elia wordt vervuld in de verschijning van Johannes de Doper. Maar daarna zal blijken dat men het koninkrijk niet blieft. Men neemt het dus niet aan. Dat wil zeggen, dat komt dus in de toekomst alsnog. En dan verschijnt alsnog Elia, en nu wel letterlijk, maar het blijkt dat Mozes daar ook verschijnt. Op grond van andere zaken trouwens. Maar in elk geval vinden we hen beide ook bij de verschijning van de Heer. Op de berg der verheerlijking. Samen met Mozes en Elia. Zodat je weet dat die een of andere taak hebben, een of andere functie hebben in verband met het koninkrijk. En daar gaat het maar om. Nou, de gedachte is dan dus dat de profetie over de komst van Elia een dubbele toepassing heeft. Namelijk één op Johannes de Doper en één op Elia in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Maar de profetie over zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, uit Malachi 3 vers 1, heeft ook een dubbele toepassing. Eén op Johannes de Doper en één op de Heer Jezus. Waar ik erbij op moet merken, maar het zal u misschien niet helderder worden als ik het allemaal zo achter elkaar vertel, dat Elia ook in zijn geschiedenis in het Oude Testament uitdrukkelijk een type is van de Heer in zijn eerste komst. In vernedering namelijk, waarna Elisa met de mantel van Elia en met het dubbele deel van Elia, waarna Elisa een type is van de Heer in zijn wederkomst. Dus het blijft zo, elk Elia is een type van de Heer in zijn eerste komst. En Johannes de Doper komt in de geest en kracht van Elia, maar Johannes de Doper is ook een type van de Heer in zijn eerste komst. Precies hetzelfde. Johannes wordt opgevolgd door Jezus, Elia wordt opgevolgd door Elisa. En dan hebben we nog een andere, wat nou we toch over Johannes de Doper hebben. Hier zegt de Heer, hij is degene over wie Malachi 3 vers 1 spreekt. Maar toen ze in Johannes 1 aan Johannes de Doper vroegen, wie is u? Mag ik de papieren zien? Toen werden hem allerlei vragen gesteld. Bent u Elia? Toen zei hij, nee. Dan had ik kunnen zeggen, nou ja, betrekkelijk, hè. Ja, nee en betrekkelijk, hè. laten we kunnen zeggen, betrekkelijk. Maar hij zei, nee, dat kon ook. En dat is in Johannes 1. En ze vroegen hem in vers 21, zijt gij de profeet? De profeet, niet een profeet, de profeet. En toen zei hij, nee, want die profeet, dat is Mozes. Want er is een profetie over de komst van Mozes. Ook heel aardig. Ik zend u een profeet als Mozes, staat er in de wet. Een uit uw broederen. En als ze hem niet zouden gehoorzamen, zouden ze uitgeroeid worden. Dus er zal toch een Mozes komen. Nou, dat komt ook in de toekomst zeker. In het verleden hoeft dat niet per se, want het kan ook een beschrijving zijn gewoon van de Heer Jezus zelf. De profeet als Mozes wordt namelijk gewoon altijd ondubbelzinnig uitgelegd als een messiaanse profetie. Dat wil zeggen als een beschrijving van de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is namelijk Christus. Maar het kan natuurlijk ook letterlijk zijn een profeet als Mozes, namelijk als Mozes zelf. In de eerste helft van de 70ste week samen met Elia. Die is dus ook dubbel. Maar goed, dan ben ik wel erg ver, maar niet te min. Het is allemaal zo, het is allemaal dubbel. Nou, maar wat er dan staat in Johannes 1 is, ze vragen hem, zijt gij Elia? En hij zei, ik ben niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. En toen zeiden ze, nou geef het op, wie bent u? Wilde echt opstaan en zo. Toen zei hij, niet, ik ben degene van wie staat in Malachi 3 vers 1, zie, ik zet mijn engel voor mijn aangezicht heen. Het zou gekund hebben, want bij nader inzien blijkt de engel uit Malachi toch een iemand te zijn uit Levi, een priester, want er staat in hoofdstuk 2 namelijk van Malachi. Dat moet zo wezen. Moet op een of andere wijze een soort priester zijn. En Johannes was dat. Johannes de Doper was priester, want zijn vader was dat, dus was hij het ook. Hij was erfelijk belast. Nou goed, in elk geval, hij geeft niet het antwoord. Als ze hem vragen, wie zijt gij, antwoordt hij in vers 23. Ik ben de stem des roependen in de woestijn, dubbele punt, maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja, niet Malachi, maar gelijk Jesaja, de profeet gesproken heeft. Maak de weg des Heren recht. Dat is hetzelfde als, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, die mijn weg bereiden zal. Dat is precies hetzelfde. Maar lees je nou, daar gaan we weer, lees je nou in Jesaja. Dat is Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Wie is dat dan? Nou, dat was het Nieuwe Testament. Iemand die zei, mijn ogen hebben de vertroosting Israëls aanschouwd. Ik dacht dat het Simeon was. De Simeon in de tempel. En de troost van Israël, de vertroosting van Israël, gewoon de trooster. Dat is uiteraard gewoon Christus zelf, hè? Dat is de Messias. De vertroosting Israëls, zeker. Troost, troost. En de Heer zegt het trouwens ook, want hij zegt, ik zend u een andere trooster. Dat kan niet missen. Hij is namelijk de trooster. En de andere trooster is, kennen wij dan als de geest. Hè? Maar hij zelf is de trooster. Dat is zeker wel. Nou, troost, troost mijn volk. Dus het gaat over de Messias, weet je meteen. Zal u lieden God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de handen zeer het dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. En dan een heleboel tekstverwijzingen eronder, die allemaal spreken over de functie van Johannes de Doper, die inderdaad in de woestijn optrad. En daar predikte, er schijnen ook mensen te wonen, in de woestijn. Maar niettemin, hij predikte in de woestijn. Wij niet, wij doen een hooggaterijnen natuurlijk, want dan lopen tenminste mensen. Maar in de woestijn, hoezo woestijn? Omdat in Jesaja die woestijn gewoon de beschrijving is van Israël. Een land waar geen leven is. Een ongelovig volk, dus een woestijn. En als er staat, de woestijn zal bloeien als een roos, dan kan het best wezen dat het dan echt over de Negev gaat en nog een paar woestijnen. Maar het gaat in de eerste plaats gewoon over Israël zelf, wat leven zal ontvangen. Het dorre land, wat wacht op water, de vroege en de spade regen enzovoorts. Dat is allemaal geestelijk natuurlijk. Maar goed, stem dus roepen in de woestijn. Waarom sprak Johannes de Doper in de woestijn? Omdat het hier staat, zul je zeggen. Nee, dat is niet waar. Hij sprak in de woestijn, omdat de woestijn de uitbeelding is van Israël. Een volk zonder leven, zonder water en dus zonder woord. Want daar is water in beeld van. Nou, een stem dus roepende in de woestijn. Bereid de weg van Jehovah, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis, dat is de woestijn, een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, dat wil zeggen alles wat nederig is, zal verhoogd worden en alles wat hoog is, zal vernederd worden. Al wat krom is, wordt recht en al wat recht is, wordt krom enzovoorts. Hè. En dan zal de heerlijkheid des Heren geopenbaard worden. En de heerlijkheid des Heren, dat is gewoon het licht wat in de wereld zou verschijnen, zoals te vinden in Jesaja en in het Johannesevangelie in elk geval. Nou, maar als wij niet in het Nieuwe Testament zouden lezen dat Johannes zegt, ik ben degene van wie Jesaja gezegd heeft, de stem dus roepen in de woestijn, bereid de weg des Heren, dan zouden wij nooit aan Johannes de Doper gedacht hebben, maar aan wie dan wel? Nou, en roepen in de woestijn. Hoe lieflijk zijn de voeten, dat is ook Jesaja hoor. Hoe lieflijk zijn de voeten desgene die goede verkondigen dus, en die vrede doet horen. Van een paar hoofdstukken verder. Van wie zijn die voeten dan? Wie heeft er zulke goed ruikende voeten? Ik kan ze gauw niet meer vinden, maar dit tenminste. Dat stond hier ook ergens. Van wie zijn die lieflijk ruikende voeten? Van degene uiteraard wiens voeten gezalfd zijn met olie. Van de Heer Jezus dus, ja. Nou, wie is dan degene die de goede boodschap kan brengen? Dat is de Heer Jezus uiteraard. Bovendien, en eentje, oh nee, laat ik het me niet vertellen, dat is veel te moeilijk. Hè? Maar ik wil zeggen, ja, er wordt hier gesproken over vlees, maar er wordt vlees wat hier voorkomt. Is hetzelfde als het verkondigen van goede boodschap. Hetzelfde Hebreeuwse woord. Dezelfde betekenis. Bazar is vlees. En het is tegelijkertijd ook het verkondigen van de goede boodschap. Evangeliseren. En hier in vers 6 gaat het over vlees. Alle vlees is als gras. En als een goede tier, nee, het is een bloem des velds. Maar daarna komt hetzelfde woord voor in vers 8, vers 9. En dan staat er: O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Maar hadden kunnen staan, o vlees. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, enzovoorts. Ziet de Heere, Heere, vers 10, zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Nou, wie is nou degene die vlees is en die een goede boodschap brengt? In het begin was het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid geschat, dan gaat het hier ook over, de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, enzovoorts. Wie is die stem dus roepen in de woestijn? De Heere Jezus zelf. Hij is de vertroosting Israëls. Hij is degene die vlees werd. Hij is degene die de goede boodschap zou verkondigen. Hij is degene die zou komen tegen de sterken. Enzovoorts. Maar Johannes zegt, nee, dat ben ik. Nou, hij zegt niet nee, hij zegt, dat ben ik. Ik ben die daar. En het is wel waar, maar dan in de letterlijke en dus nogal oppervlakkige betekenis van wat er staat. Want de wezenlijke betekenis is de toepassing op de Heer Jezus Christus, die in Israël verscheen, een land, een dor land, omdat er geen leven, geen woord meer was, enzovoorts. En hij was degene die de weg van de Messias zou bereiden. En toen men tegen hem zei, gij zij de Christus, daar kom ik in Matthäus 16 terug, hè, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God, zei de Heer niet eens, dat is correct. Of, dat is niet correct. Hij zei niets, en hij zei alleen vlees en bloed. Heeft hij dat niet geopenbaard, Petrus? Zodat hij natuurlijk er wel mee instemde, maar hij heeft nooit letterlijk geclaimd de Messias te zijn, om de eenvoudige reden dat hij dat ook toen niet was, maar zou worden. Hij was de wegbereider van de Messias. Want voordat de Messias zou komen, dus de koning in heerlijkheid, de gezalde des Heren, zou inderdaad eerst de zonde moeten weggenomen worden. De zonde der wereld. Het lam God zou moeten komen dat de zonde der wereld wegnam. En de Heer Jezus in zijn vernedering, tot en met zijn kruisiging en tot in de dood, is degene die de wegbereider is van de Messias. En Johannes is een type van hem. En als van tevoren 100% had vastgestaan en verkondigd was dat er de tijd zou komen van Israëls ongeloof na de eerste komst van Christus, waarin de gemeente geroepen zou worden enzovoort, dan zou heel Johannes de Doper niet geweest zijn. Maar Johannes de Doper, dankzij zijn bestaan aan het verschijnsel van de verborgenheid, dat namelijk niet geopenbaard was wat er zou gebeuren tussen het lijden wat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Niet geopenbaard was wel genoemd, maar niet geopenbaard, de roeping van de gemeente. En daarom moest op een of andere wijze die twee komsten van Christus gestalte krijgen, in overeenstemming met de oud-testamentische profetie. En dus kreeg je eerst Johannes en dan Jezus. Maar achteraf zeggen wij, het is eerst Jezus en dan Christus. En de een is een type van het ander. En maar dat staat er ook steeds bij, dus dat mag geen enkel probleem opleveren. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat als gevraagd wordt aan, als de Heer vraagt, wie ben ik? En zij zeggen, u bent Johannes de Doper, sommigen dat zeggen, dan zit daar een grote kern van waarheid in, maar bestudeer je het, dan blijkt het verhaal van Johannes de Doper dubbel te zijn. Johannes en Elia, en dan blijkt het een verhaal te zijn met betrekking tot aardse zaken, dan heb je eerst Johannes en dan Jezus, en dat is het dan. Maar dan blijkt er ook hemelse zaken aan de orde te zijn, namelijk eerst Jezus, toch, en dan een hele poos niks, namelijk de tegenwoordige bedeling, de verborgenheid, en daarna pas de Christus. En dan heb je precies hetzelfde verhaal als van Jona. Wie is Jona? Ja, wie is die engel uit Malachi 3? En wie is die figuur uit Jesaja 40? Er zijn twee antwoorden. Praten we over aardse dingen, dan is het Johannes de Doper. Praten we over de hemelse dingen, dan is het Jezus in zijn eerste komst, in zijn vernedering. Ik probeer weer terug te gaan naar Matthäus 16 probeer ik zelfs weer terug te gaan. Vanuit Matthäus 16 hebben wij even gezworven door wat oud-testamentische profetieën. Dan gaat het daarbij om dat gevraagd wordt in Matthäus 16, vers 14, Johannes de Doper of Elia, wie bent u? Sommigen zeggen Johannes, anderen zeggen Elias. En Elias hoef ik niet meer apart te bespreken, want we hebben al gezien dat het eigenlijk op hetzelfde neerkomt, omdat beide namen aan dezelfde persoon gegeven worden, Johannes zowel als Elia. Als men dus veronderstelt dat Jezus misschien Johannes de Doper is, dan is dat zo vreemd nog niet. En als men veronderstelt dat hij Elias is, is dat ook zo vreemd nog niet. Maar achter die beide namen zit inderdaad die dubbele toepassing, namelijk de hemelse en de aardse. Daar gaat het om. Johannes dus, als type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En waarbij Jezus dan een type is van de Christus en dus in zijn wederkomst. Daartussen zit het hemelse verhaal, de hemelse toepassing, namelijk de roeping van de gemeente. Tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus. Maar is dat er niet, is er helemaal die hemelse toepassing, niet maar alleen de aardse, dan is gewoon Johannes de Doper de Elia die komen zou en Jezus is gewoon de Messias, klaar uit. Dus de aardse toepassing. Dus hemelse en aardse toepassing zit erachter. Of dat achter Jeremia zit, weet ik niet. Dus, maar ik wil wel even op ingaan op de uitdrukking, anderen zeggen Jeremia. Het eigenaardige is namelijk dat de situatie in de dagen van Jeremia volstrekt gelijk is aan de situatie in de dagen van de Heer Jezus. En ook volstrekt gelijk aan onze dagen. En dat is ook het belang van de profetieën van Jeremia. Ze passen precies op de dagen van de eerste komst van Christus en op de dagen van zijn wederkomst. Het bijzondere van die dagen van Jeremia is dat de goede man optrad als profeet in het land, in Israël dus, maar in de dagen van de ballingschap. En dat maakt voor velen problematisch. Je zegt, hoe kan je nou optreden in het land, in Israël, onder het volk, als de ballingschap al begonnen is? Maar dat is heel eenvoudig uit te leggen. De ballingschap namelijk begon in, 598. Ja, 598 voor onze jaartelling. Dat was al bij de tweede verovering van Jeruzalem. Door Nepi. Niet te verwarren met Napi, want dat was Napoleon, die kwam pas veel later. Met Nepi is Nebukadnezar. Dus die had in 606 Jeruzalem veroverd. En toen heeft hij Daniel en de zijnen meegevoerd. En in 598 deed hij het nog een keer omdat ze in opstand gekomen waren. En toen nam hij niet maar enkele mee, maar nam hij het hele volk mee op enkele na. Want zo gaat het altijd. Op enkele na. Het merendeel nam hij mee. Daar begon de ballingschap. Maar sindsdien woonde een rest. Een deel dus van het volk dat was achtergebleven nog in het beloofde land. Dat wil zeggen in Canaan. En onder die groep trad de profeet Jeremia op en het leidde dan uiteindelijk tot de dagen van Zedekia, waarin Jeruzalem voor de derde maal veroverd werd. Dat wil zeggen in 589 werd het beleg om Jeruzalem gelegd. Het was niet het beslag om Jeruzalem geslagen, nee. Nee, het was het beleg om Jeruzalem geslagen, vooruit dan. Goed zo. Nou ja. Je weet het maar nooit, hè.
Belegerd.
Hè? Een belegering. Ja, ja, er werd een belegering gelegerd, of zo. Om de legerplaats, om Jeruzalem. Dat was in 589 en drie jaar later, dat is in 587, reken dat maar eens na, dat is voor de wiskundige onder u. Van 589 tot 587 is drie jaar. En dus in het derde jaar werd Jeruzalem toen vervolgens niet alleen veroverd, maar ook verwoest. Dus bij de derde verovering van Jeruzalem. Toen werd de stad verwoest. Dat was in 587. Maar in de dagen tussen 598 en 587, een jaartje of elf, trad onder andere dan Jeremia op onder het volk. Dat wil zeggen aan een volk waarvan het grootste deel in ballingschap was en waarvan een ongelovig deel van het volk dus in het land was achtergebleven. In een Joodse staat dus, het was de restant van twee stammenrijken immers, een Joodse ongelovige staat, terwijl de meerderheid van het Joodse volk in ballingschap was. Nou, zo was het in de dagen van de Heer Jezus. Een ongelovige Joodse staat. En de meerderheid van de Joden was in ballingschap, leefde elders in de wereld. En een deel daarvan bezocht bij gelegenheid weer Jeruzalem om daar de feesten te vieren en weet je veel wat allemaal, hè? Weet je wel, Griekse Joden, uitlandse Joden, hoe dat maar heet. Mag denk maar aan die lui die op de Pinksterdag in Jeruzalem kwamen. Die kwamen vanuit heel de wereld. En die kwamen in Jeruzalem het feest vieren en hoorden daar de discipelen in tongen spreken, namelijk in hun eigen taal. De taal namelijk van het land waar zij zelf woonden. Is de gedachte. Zoals de Nederlandse Joden geweest waren, hebben ze de discipelen in het Nederlands horen spreken. Die waren er niet, staat er ook. Nee, staat er, waren geen Nederlandse Joden, staat er. Dus dat was niet zo, maar bij wijze van spreken dan. Nee, er staat wie er wel waren, zo was het, hè. Nou, hoe dat ook zij, het grootste deel van het Joodse volk was dus in de verstrooiing all over de wereld. Helemaal door het Romeinse Rijk heen en misschien er nog wel buiten. En een ongelovig deel, een minderheid, vormde een ongelovige Joodse staat. Het was in die ongelovige Joodse staat dat de Heer Jezus verscheen en predikte. En wat predikte hij? Hetzelfde als Jeremia. Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is de prediking. Jeruzalem zal verwoest worden. Zo laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Want die wordt verwoest. En dat is inderdaad wat de Heer Jezus predikte vlak voor zijn dood in elk geval. Want hij liep daar rond in de zogenaamde Leidersweek. En toen liep hij daar rond en toonde zijn discipelen de gebouwen van de tempel enzovoorts. Nee, de discipelen toonden hem de gebouwen van de tempel, zo was het. En toen zei hij, er blijft geen steen op de andere. Dus hij was ook al sarcastisch, hè? Ja. Hè? Nou, de klaagmuur, maar die hoort er dan ook niet bij. Je kunt dus zien dat het er geweest is, hè? De klaagmuur zelf maakte geen deel uit van de tempel. Maar, nou doet men alsof het er wel bij hoorde. Maar het is helemaal de buitenkant ervan. Maar niettemin, de discipelen lieten het zien. Een mooie gebouw, het was nog niet zo erg oud. Tamelijk nieuwe tempel. Die van Herodes immers. Dus, en liepen ze daar rond. En de Heer zei, nou ja, zo, ik weet niet wat het precies zijn, maar zo van, ja, maar ja. Dat wordt binnenkort toch gesloopt. Het zal geen steen op de andere gelaten worden. Nou, en dan gaan we vandaag naar Jeruzalem. Nou, dat redden we niet meer. Het is 5:10. Maar bij wijze van spreken gaan we naar Jeruzalem. Kijken er mooi rond. Mooi, allemaal nieuw en weet je veel wat allemaal. En dan komt onze gids, komt ons het allemaal uitleggen. En dan zeggen wij tegen die gids. Maar er zal... Hè? Zo is het. Ja, ik doe er wat losjes over, maar het is natuurlijk diep tragisch, ja. Hoe moet je daar nou netjes over praten, hè? Dan blijf ik ook in mijn woorden steken, want het is natuurlijk verschrikkelijk triest. Maar dat is de prediking. Jeruzalem zal verwoest worden. Verschrokken de discipelen zeiden, wanneer dan? Dat vroegen ze toen, Matthäus 24, en dan komt dan dat hele verhaal. Maar waar ik mee zeggen wil, dat Jeremia hetzelfde predikt als de Heer Jezus... En onder dezelfde omstandigheden, namelijk, Jeruzalem zal omsingeld worden, net als in de dagen van Nebukadnezar, bij de dagen van Jeremia. Jeruzalem zal omsingeld worden en inderdaad verwoest worden. En het gebeurde precies zo, Jeruzalem werd omsingeld en drie jaar later werd inderdaad de stad ingenomen en de tempel verbrand. Precies als bij Nebukadnezar in 587. precies hetzelfde verhaal. Markeert niks aan. Sterker nog, het was zelfs zo dat de beleg onderstaat gedaan werd. En de... Ja. En daarna waren die troepen ergens anders weer nodig. Van wie? Nee, van allebei. Het beleg werd geslagen om de stad. En daarna moesten die troepen weer weg, want ze waren even ergens anders nodig. En in die tussentijd waren er enkelen uit de stad die de vlucht namen. Die dachten, dit is me te gek. Maar straks komen die eruit terug, misschien wel. Dus het werd een kwestie van wegwezen. En toen emigreerden ze naar Australië, naar Zuid-Afrika, naar Canada. Oh nee, dat was een ander jaar. Nou goed. Maar in ieder geval, ze vluchten uit de stad weg. Meer speciaal, zij vluchten naar, hoe heet dat, even kijken. Naar Petra. Ja. U ziet, ik blijf dicht in de buurt, want dat staat ook in Matteüs 16. Zij vluchten naar Petra. Met één hoofdletter. De bekende stad. Echt waar, in beide gevallen, in de dagen van Jeremia en in de dagen van na de Heer Jezus dan, hè, maar in ieder geval in het jaar 70 zo'n beetje van onze jaartelling, daar in de buurt. Het beleg dus werd opgeheven, er waren die uit de stad vluchten en hun toevlucht hebben gezocht in Petra, de rode stad heet dat, de stad van Edom. Daarna kwamen de legers terug en alsnog werd de stad omsingeld en dan werkelijk uitgehongerd en verwoest en de tempel verbrand. Precies zo. En ik moet me sterk vergissen, als het ook niet was, ik meen me dat te herinneren, maar het is lang geleden dat ik het echt bestudeerd heb, maar ik meen ook dat het op dezelfde datum gebeurde. Dat staat mij bij. Hetzelfde datum op de kalender dus, hè. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, niet hetzelfde jaar natuurlijk, maar hetzelfde dag en maand, hè. Althans voor een deel. Nou, hoe dat ook zij, het zijn dezelfde omstandigheden. Jeremia en in de dagen van de Heer Jezus. En in de toekomst zullen Mozes en Elia, jawel, precies dezelfde prediking plegen in Jeruzalem, de straat of de heilige stad. Want ze zullen zeggen, het lijkt wel mooi, het is nu vrede en zonder gevaar, maar er zal een haastig verderfje overkomen, want er zal hier geen steen op de andere gelaten worden. Hier had het ook al gezegd trouwens. Maar dat zijn dingen die dan gebeuren zullen in de 70ste week van Daniel. Precies zo. En ook dan zal een overblijfsel behouden worden en de vlucht nemen naar Petra. Precies hetzelfde. Voor de derde keer dus. Het is al twee keer geweest, het gebeurt nog een keer. En dus is een directe verbinding tussen Jeremia, de dagen van Jeremia en de dagen van de Heer Jezus en de dagen waarin wij leven, meer speciaal dan de dagen van de 70ste week van Daniel. Met een ongelovige Joodse staat met de meerderheid van het volk in ballingschap en de prediking en aankondiging dat Jeruzalem verwoest zal worden. En dat men dus de stad moet verlaten als men tenminste gelooft wat de Heer zegt. Als je toch niet gelooft, blijf je er maar zitten. Maar als je gelooft wat er gepredikt wordt, dan zou je de stad moeten verlaten. En in onze dagen wordt diezelfde waarheid overdrachtelijk toegepast. Want op van ons wordt gezegd ook dat de stad verwoest wordt, maar dan wordt meteen de hele aarde mee bedoeld, de hele schepping, alles. En dan wordt er gezegd, laten we uitgaan buiten de legerplaats. Maar dat is Hebreeën 13. Hoewel van oudsher gezien is dat Hebreeën 13 ook letterlijk van toepassing geweest moet zijn op de dagen van de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaren. Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats, want die wordt verwoest. Achteraf zien wij dat het natuurlijk eigenlijk meer om de overdrachtelijke betekenis gaat. Maar niettemin, het is hetzelfde verhaal. Dus de verbinding met Jeremia is zo gek nog niet. Daarna kreeg je trouwens de klaagliederen van Jeremia na de verwoesting van de stad, hè? Nou, dus... Bent u Jeremia? Nee, dat niet, maar het lijkt er natuurlijk wel verbazend veel op. Nou, of een van de profeten, daarbij zou je in de eerste plaats moeten denken natuurlijk aan Mozes, maar dat heb ik al genoemd. Maar voor ons betoog maakt het niet zoveel uit. Als we maar zien dat het noemen van Johannes en Elia op zijn minst wijst op twee verschillende dingen, in hemels en aardse dingen, en de zaak, de kwestie van Jeremia ook. Want de profetieën over de verwoesting van Jeruzalem, die in de dagen van Jeremia gedaan werden, die profetieën werden weliswaar toegepast in de dagen van Jeremia, maar die situatie was de achtergrond voor deze profetieën, die pas later vervuld zouden worden. Na Jeremia namelijk. Kortom, de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Jeremia en de dagen van Nebukadnezar, die verwoesting van Jeruzalem staat model voor een latere verwoesting waarover de Heer ook spreekt. Maar over welke verwoesting van Jeruzalem spreekt de Heer eigenlijk? Dat hangt er vanaf in welk schriftgedeelte wij het lezen. Lezen wij het in Lucas, dan gaat het over de verwoesting die inmiddels geweest is. Lezen wij het in Matthäus, gaat het over een verwoesting die nog in de toekomst zal zijn. Waarover sprak hij dus? Over twee verwoestingen. Het ene deel staat in Lucas, het andere deel staat in Matthäus. Ja, ik kan het ook niet helpen, want zo is het nou eenmaal beschreven. Waarom ook niet? Want nemen wij Matthäus 24. Daar staat. In vers 1. Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zei tot hem: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen waren ze op de Olijfberg gezeten, dat was dus buiten de lege plaats, niet op Sion, niet op Moria, maar op de Olijfberg, buiten de stad. De berg niet in de stad, maar de berg buiten de stad. En toen gingen de discipelen tot hem, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, welk zal het teken zijn van de toekomst en van het einde der wereld? En toen zei de Heer, in vers 15... wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, niet Daniel, maar wel de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, kortom, laat ons uitgaan buiten de lege plaats. Dan moeten ze buiten Jeruzalem gaan. Maar wanneer is dat? Nou, als Daniel erover gesproken heeft, moet het geweest zijn in een van de weken van Daniel. Nou, in de eerste 69 was het niet. Want het jaar 70 viel niet in de 69 weken van Daniel. Op geen stukken na zelfs. Op geen 30 jaar na dus. Hè. Daniel sprak over de gebeurtenis in het midden van de 70ste week van Daniel. En dat is nog toekomst. Is nu ook nog toekomst. De oprichting van het afgodsbeeld. Nou ja, laat ik er niet verder op ingaan. Maar in ieder geval, dat is toekomst. Want als dan, er staat er ook bij, vers 21. Want als dan zal grote verdrukking wezen. En in plaats van de grote verdrukking staat er grote verdrukking. Hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat is hetzelfde als de. Hè? Hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat is hetzelfde als de. De grote verdrukking dus. Een grotere is er niet. Nou, die moet nog komen. Dus hij sprak over de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat moet ook die verwoesting zijn ter gelegenheid waarvan de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Want dat is Zacharië 14 vers 1 tot en met 4 of zoiets. In vers 1 wordt Jeruzalem verwoest en vers 4 of zo zegt: de 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Nou, dat is nog niet gebeurd, dus komt het in de toekomst. Makkelijk zat. Allemaal onvervulde profetie, nog. En het gaat dus over het Jeruzalem wat wij nu kennen, want daartoe moest het eerst herbouwd worden. Jawel, opdat het verwoest zou kunnen worden. Het is net Babel, maar goed. Ja, het moet ook eerst herbouwd worden, anders kan het niet verwoest worden. Maar dat vind ik wel leuk, uiteraard. In Jeruzalem niet, maar van Babel wel. Laat ze maar bouwen, vind ik wel leuk. Nou goed. Hij houdt ze van de straat, denk ik dan maar. Maar dit is Matthäus 24. Maar bij diezelfde gelegenheid lezen wij in Lucas 19. Is dat zo? Nee, Lucas 21. Kom ik dan weer 19. Lucas 21, vers 20. En het is eigenlijk dezelfde redenvoering, maar een ander deel ervan. Want dezelfde vraag wordt ook gesteld in vers 5, 6 en 7 van Lucas 21, weet je wel. Als sommigen zeiden van de tempel dat hij met schone stenen en begiftigingen, kom je erop, versierd was, zeide hij: wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet één steen of de andere steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En ze vragen hem: wanneer? En toen komt er ook een heel verhaal. Maar in plaats van, zoals in Matthäus staat, dat er geschreven wordt,
wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting van Daniel gesproken heeft, zegt hij hier in vers 20, maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, hoezo wordt er geen gruwel der verwoesting meer opgericht? Jawel, maar dat is in de 70ste week van Daniel en daar gaat het hier niet over. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, en dat is inderdaad gebeurd, ik geloof in 67, ik me goed herinner, maar ik heb niet meer zijn best geheugen. Zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is, zei Jeremia ook. En hier zegt de Heer het. Als dan die in de Judea zijn dat ze vlieden naar de bergen en die in het midden van dezelfde zijn dat ze eruit trekken en die op de velden zijn dat ze in dezelfde niet komen, want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld wordt dat beschreven is. Maar waarom staat er nou niet? Want dat is de grote verdrukking. Omdat het dat niet is. Klaar uit. Het zijn wel dagen der wraak, maar het is niet de grote verdrukking. Daar gaat het juist om. Het opmerkelijke verschil met Matthäus. Matthäus haalt termen aan uit Daniel. Oprichting van de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft. En die kwestie van grote verdrukking. Dit is ook Daniel. Daniel 12 met name. Want als dan zal grote verdrukking wezen. Tot die tijd zal Michael opstaan. Want als dan zal grote verdrukking wezen. Hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Dus ook Daniel. Hier vind je niets van het alles. Geen verwijzing naar enige profetie. Gewoon, Jeruzalem zal omsingeld worden, Jeruzalem zal verwoest worden, het zijn dagen der wraak. En vers 24, en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken, en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Nou, dat gebeurt niet aan het einde van de 70ste week, want wie dan niet gelooft wordt gedood en de gelovigen zullen verzameld worden, in Petra. Maar hier staat, zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en, dat is een deel natuurlijk, en een ander deel zal gevankelijk weggevoerd worden, in ballingschap weggevoerd worden, betekent dat, onder alle volken. Dat is niet Petra, dat is over heel de wereld. En Jeruzalem zal vanaf dat moment door de heidenen vertreden worden. Ja, dat kan aan het eind van de 70ste week niet, want er is geen eens meer in Jeruzalem. Zie? Ik weet wel, het lijkt wel op Matthäus 24, dat stukje, maar het is het niet. Maar het punt is gewoon dat dezelfde profetieën, uit Jeremia bijvoorbeeld, dezelfde profetieën, tweemaal toegepast worden. En die woorden van de Heer dus ook. Of de Heer het echt allemaal netjes uitgelegd heeft dat het tweemaal zou zijn, dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Maar het is in ieder geval gedeeltelijk en fragmentarisch in die verschillende evangeliën terechtgekomen, uiteraard. Omdat het ook twee verschillende boodschappen zijn. Maar niettemin, de grondgedachte is hetzelfde, maar de tijd waarop het wordt toegepast is dubbel. Nou, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En wanneer zijn de tijden der heidenen vervuld? Dat is een moeilijke vraag. Aan het einde van de 70ste week van Daniel. Want de tijden der heidenen zijn de tijden waarin Jeruzalem terzijde gesteld is en er geen koning op de troon zit in Jeruzalem. Dat wil zeggen, de tijden der heidenen zijn de tijden waarin de heidenen de wereld regeren. Beginnend bij 606, 606 voor onze jaartelling, toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverde en het Davidische koningshuis aan zich onderwierp. Sindsdien heeft er nooit meer iemand uit David op de troon gezeten. Nou ja, nog een paar tot Zedekia, tot 587 dan, dus nog een jaartje of 19. Maar dat mag geen naam hebben, we waren ondergeschoven. Ondergeschikte, sorry, maar dat is hetzelfde. Ondergeschikte koning, vazallen heet zoiets. Maar daarna hield het echt op. En de tijden der heidenen zijn pas vervuld, werd ook aan Daniel verteld. Als die 70 weken voorbij zijn, en duurt wat lang voor de 70ste week begint. Maar goed, aan het eind van de 70ste week zijn de tijden der heidenen voorbij. Maar Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, dat is nog zo. Maar na de 70ste week is het juist niet meer van toepassing. Bovendien zijn dan de tijden der heidenen voorbij. Dus daar kan het niet door slaan. Zodat wij zien dat dit gedeelte uit Lucas 21 over de verwoesting van Jeruzalem, en denk daarbij Jeremia, dat dit gedeelte in Lucas 21 over de verwoesting van Jeruzalem te maken heeft met de aardse zaken, want als alle profetieën over de verwoesting van Jeruzalem uit het Oude Testament gewoon aardse toepassing hebben, en Israël gewoon bij de komst van de Messias tot bekering zou komen, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn, en dan zou de verwoesting van Jeruzalem, zoals hier aangekondigd, gewoon de verwoesting geweest zijn van in het jaar 70, zal ik maar zeggen, of daar in de buurt, door de Romeinen, dat was het dan. En vandaar dat er ook heel wat, de meeste theologen zijn,
Die beweren dat deze profetie al vervuld is, als ze überhaupt een profetie geloven overigens, wat ook steeds minder zijn. Dus het kwaad roeit zichzelf uit, denk ik dan maar. Ja, goed. Er zijn er steeds minder die dan geloven, maar als ze er in geloven, dan zeggen ze gewoon, ja, die profetieën zijn al vervuld in het verleden bij de verwoesting van Jeruzalem door Titus. Nou, deze wel. Maar die van Matthäus 24, dit, en dan kun je wel zeggen, ja, maar het was hetzelfde verhaal. Dan zeg ik, dat was het niet. Dan zeggen ze, maar het is toch dezelfde redenvoering? Dan zeg ik, dat wel. Maar ik sta hier nou toch ook in één redenvoering te vertellen over twee verwoestingen van Jeruzalem. En als u de ene niet wil horen en gewoon belang hebt bij het doorgeven van die andere, dan haalt u precies die dingen uit de toespraak of uit de band en plakt die aan elkaar. Dat zou ik ook wel kunnen, hè? De uitknippen en aan elkaar plakken. En dan krijg je één band over de verwoesting van Jeruzalem in de toekomst, aan het eind van de 70ste week van Daniel. Heeft hij het daarover gehad? Ja, daar heeft hij het over gehad. Of nog wel meer, maar je hoeft er niet alles te vertellen wat er gebeurd is. Stel je voor. Krijgen sommigen van u weer een rood hoofd, dat het allemaal verteld moet worden. Nee? Wat er gebeurd is vanavond. Dat kan toch niet? Dus het is altijd maar een deel. Maar het ene deel, in dit geval vind je het ene deel in Lucas. Dat is de aardse vervulling van het verhaal. Maar de hemelse is die waarbij de profetie over de verwoesting van Jeruzalem wordt uitgesteld tot de toekomst. En in de tussentijd is er dat de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemming en erfenis enzovoorts. En dan krijg je die lange lijn. Krijg je alsnog de verwoesting van Jeruzalem straks aan het einde van de 70ste week van Daniel. Kortom, als Israël tot geloof gekomen zou zijn, was Johannes Elia. En was de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 de vervulling van deze profetie over de verwoesting van Jeruzalem. Maar ze geloofden niet. Dus was Johannes niet Elia, maar dat was gewoon Johannes. En de profetieën over de stem des roepende in de woestijn en ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, zijn profetieën die dan toegepast worden op de Heer Jezus. Zo hoort het ook. Die de wegbereider is van de Christus in de toekomst. En in de toekomst verschijnt alsnog letterlijk Elia en verschijnt ook letterlijk Mozes. En zal ook alsnog letterlijk vervuld worden wat Matthäus 24 zegt over de verwoesting van Jeruzalem. Het is allebei waar namelijk. En op de juiste manier, hè. Het is allebei waar. Nou, dat is wat hier eigenlijk verteld wordt. En dan ga ik weer terug naar Matthäus 16. Nou, eigenlijk niet. Maar voor de goede orde sluit ik het dan weer in Matthäus 16 af. Wij zien dan dat Johannes de Doper en Elia en Jeremia... Dus al die namen ons bepalen bij aardse en hemelse dingen. Aardse dingen op de korte termijn en hemelse dingen in verband met de lange termijn. Nou, dat loopt straks dus uit op vers 19. Al wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn enzovoorts. Daar gaat het om, maar dan moet je eerst de draad uit het hoofdstuk vast hebben. Dat het steeds gaat om die beide dingen. Twee dingen tegenover elkaar. Die hier verborgen zijn, ik geef het meteen toe.